Ja, als kan ik je niet serieus. Ja, dan moet je de stoel niet verzetten, die zie ik al. Ja. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Voor de mensen die gisteren pas gekomen zijn. Ik heb in de eerste tijdje al gezegd dat ik zou proberen in deze paasweek een paar dingen te vertellen die mogelijk dat zo vergeten feest van opstanding, dat cruciale momenten in het bestaan, ook voor Isamatsu, die daar heel nadrukkelijk over praat. En waarlijk reizen ze uit de dood, dat misschien op een of andere manier weer voor ons tot leven komt. En ik heb daar geprobeerd verschillende voorbeelden van te geven die mij geraakt hebben, waardoor het bij mij in beweging gekomen is, ook de taal van de oude traditie, de expressie van die traditie waarin ik dus ook in mijn jeugd ben opgevoed en die tot nieuw leven kwam. En ik heb onder andere verteld gisteren over die paasicoon. Ik heb intussen ligt daar op de tafel een afbeelding. Een afbeeldingje ter grootte van een postzegel. Ik weet niet of u het gezien heeft. Zo klein. Ik weet niet wie hem er neergelegd heeft. Maar dat is de paasicoon. En dan ziet u precies wat daar gebeurt. Dat is, om het even nog heel kort te herhalen. In Rusland, het accent ligt op wat gebeurt in de stilte. Het grote wonder gebeurt in de stilte. Waar niks meer mogelijk lijkt. Sorry, ik kruisdood. Gewoon gezien, nuchter gezien. Ook voor de mensen om Jezus van Nazareth als een fiasco en een einde. En daarna stilte. En dat wordt uitgebeeld wat in die stilte gebeurt. Dat is afdalen. Afdalen tot in de diepste donkerte. En dan pakt hij daar Adam en Eva. Kijk maar op dat plaatje, Adam en Eva. Ik vind dat zo indrukwekkend. Dat is opstanding als daad. Dat is een daad. Dat is wat hij zo net zo zegt. Geloof is herscheppen. Op de bodem van alle vertwijfeling, waar niets meer mogelijk lijkt, zegt hij, kan niet anders dan Isamatsu, gebruikt dat woord, shin. Hij haalt het aan uit de boeddhistische teksten. Dat grenzenloze, moeken, geloof oprijzen, dat je niet in kunt vullen, nooit. Op geen enkele manier. Wat je ook niet emotioneel hoeft en kan voelen. Maar nogmaals, geloof als scheppen, noemt hij dat. Als een daad. En dat beeld die icoon indrukwekkend uit. En vandaag zou ik dat vanuit een andere getuigenis willen proberen dichterbij te brengen. Het is een getuigenis, een expressie die mij heel diep geraakt heeft, lang geleden, 20 jaar geleden, ik weet het niet meer. En dat is, ik las in een boekje, of in een tijdschrift, weet ik niet meer, zo'n korte bespreking van een net verschenen boek van een theoloog. Het is, denk ik, in mijn hele leven het enige boek. Ik lees helemaal geen theologie. Ik kan er niks mee. Het is herkauwen van herkauwen van herkauwen. En ik vind de oorspronkelijke teksten het boeiendste. Juist als je daar geen raad mee weet. Want die zijn stug en rauw en naakt. En daar kwam ineens een boek van een onbekende theoloog, die moeilijk schrijft. Het is een stugge taal. Die worstelt met de taal. Maar het heeft mij zo diep geraakt. Ik heb er ooit één keer over geschreven in het toenmalige tijdschrift Zaan. Naar aanleiding van New Age. Waar ik de nodige twijfels over heb. Dat is nogal wat. Hè? Sorry. Allemaal met bijzondere ervaringen en zo. En zij is daar heel kritisch over. En u kunt het artikel nalezen. Ik weet niet of het ergens te krijgen is in Zaan. Het tijdschrift bestaat geloof ik nog, maar het is ook 20 jaar geleden. En de titel is Zen, mijn artikel, Zen en het bloemetjesjurkengevoel. Want dat is wat bij echte authentieke Zen past. Dood gewoon een bloemetjesjurk. Ja, heeft er iemand een bloemetjesjurk?
Louise.
Oh, verdomd. Verdomd als het waar is. Nou, ik heb het boek gelezen. De titel is donkere of duistere majesteit. De Bijbel tegendraads gelezen. En het is een tegendraads boek. En het is ook tegendraads in alle mooie, opgepoetste gevoelens die we hebben over religie, over mystiek, over zen. Het is een rauw en een ruig en een schokkend getuigenis. En het blijft bij de naakte werkelijkheid. En dat is voor haar een heel moeilijke werkelijkheid. Je voelt aan alles dat die vrouw aan zichzelf heel erg geleden heeft. In alle opzichten. Ik heb, toen ik dat boek gelezen had, dat is een idiote tik van mij, dan wil ik zo iemand daarvoor bedanken. Ik heb geprobeerd haar te bereiken. Ik heb haar opgebeld. Ze moest een speciaal apparaat aan haar oor hebben. Een gewoon gehoorapparaat deed het niet meer. Maar het was ontroerend om te horen met die paar woorden hoe diep dat door haar doorleefd was wat zij schrijft. En de diepste kern daarvan is haar ontdekking, haar in beweging komen door het worstelen met de teksten, de naakte teksten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament op een nieuwe manier. En daar een heel tegendraads getuigenis uithalen. Dat was wakker worden. En ik was geraakt door de diepe overeenkomst met wat mij zo getroffen had bij bijvoorbeeld Hisamatsu. En ook in de teksten van Tijin. De verhalen vooral van Tijin. Dat was ook, laat ik zeggen, Zen of Chan, behoorlijk tegendraads. Maar de overeenkomsten is niet een goed woord, maar het kreeg in haar woorden een nieuwe taal. Alles wat ze zei. En ik hoop dat ik hier iets daarvan kan overbrengen. Dat u ook geraakt kunt zijn. Zoals zij dat was door de teksten en zoals ik dat was door haar boek. Allereerst ben ik heel dankbaar dat dit een vrouw is die nou eindelijk een keer aan het woord is. Hè. Niet weer een man. Er zijn er heel veel, die heb ik ook vaak genoemd, maar dit is een vrouw. En een heel authentieke. En je voelt aan alles iemand die eenzaam geleefd heeft. En heel veel het leven toch zwaar vond en als pijn. En daarin overeind bleef. En dikwijls wanhopig was. Een regel die steeds herhaald wordt. Dat is van. Dat de wanhoop. Ook in die verhalen die zij leest uit het Oude Testament. De stukken die zij eruit pakt. En op zichzelf betrekt. Dat is. De wanhoop wordt omgebogen. Tot grenzeloze hoop. En vrijheid. Dat kan alleen. Ze zegt het een paar keer. Als jezelf de wanhoop tot op de bodem hebt gepeild. Het is dus een heel eerlijk en nogmaals rauw boek. En tegelijk werkelijk hoopvol. En centraal de figuur die ze er ook uithaalt uit die verhalen van de vrouw. Maar allereerst dit, wat mij het eerste trof in haar worstelingen met de teksten uit de Bijbel. Of het dan het Nieuwe Testament of het Oude Testament is. En hoe zij daarop zat. En dat zegt ze ook. Hoe het haar in beweging bracht. En hoe langzaam en hoe moeizaam. Ja, zij gebruikt echt dat woord. Op een manier bijna letterlijk. Wat Tijin, aan wie ik heel veel te danken heb, mij altijd liet zien. Als hij mij confronteerde, wat ik in het begin niet wil, met de klassieke kogelteksten. Maar ik had ook een plaatje van alles. En de Japanse manier, dat lag mij niet zo. En ik vertelde dat het allemaal niet lag. En hij lachte dan alleen maar. En hij liet het me ontdekken. En wat hij eigenlijk zei is, de teksten die jij leest in de Pianu en in de Woemangkwan, die moeten jou in beweging brengen. In beweging. Hè? Bewogen raken. En dat is elke keer anders. Dat kan van alles zijn. Het kan je schokken, het kan je pijn doen, het kan je bevrijden, je hart kan bonzen, je hart kan ineenkrimpen, je kan vanaf bewegen, dat het je beweegt, bewogen raken. Dat was tamelijk nieuw, die hele tekst. Dan kon ik dan soms met hem, als ik dat had, tot mij laten doordringen, naar hem toe. En het was nooit zo van goed antwoord, slecht antwoord, het was luisteren. Hij luisterde. En hij liet mij praten en veel. Tot het vanzelf kwam. Heel langzaam. net als bij haar. Want zij doet dat met de teksten. En ze, je voelt uit elke pagina haar worsteling ermee. Ze zegt er trouwens ook bij, ja, wat dat betreft ben ik een echte protestant, worstelen met de teksten, dat hoort erbij. En met de grondteksten, niet met de commentaren. En dat is het eerste wat mij raakt. Het is of zij, zoals zij de schriften leest, zo tegendraads wat het bij haar teweeg brengt. Nogmaals, hoop die omkeert tot geloof dat herschept. En anders nog een keer, wanhoop die omkeert, omklapt. Ze gebruikt gelukkig niet het woord wat ik ook helaas zo vaak gebruik, metanoia, bekering, hè? Dat klinkt allemaal zo mooi. Omklappen, veranderen, ja? Op zijn kop zetten. In hoop, zegt ze erbij, zonder grenzen. En dan citeert ze, soms Levinas. Ja, dat het ons plaatst in onze vrijheid om iets te doen. Wat dan ook. Ook als wij denken dat wij niets kunnen doen. Zoals in de tekst die we gisteren zongen, die Avatamsaka. Dat het alleen maar is, hier zit ik. En dat ik daarin overeind blijf. Wat mijn eerste zendmeester, namens Abi Kobori, mij een keer zei. Toen ik zei dat alles wat op mij afkwam, en dat was toen zo, dat ik dat gewoon niet meer aankom. Dan blijf jij daar middenin overeind, zei hij, als de berg Fujiyama. Zo, dat is wat zij elke keer in haar teksten gebruikt. Een woord wat steeds terugkeert. En dat brengt ons terug bij het verhaaltje van deze dag. Opstanding, verrijzenis. Op sommige pagina's komt het 4, 5 keer voor. Opstanding heeft te maken met opstaan. En soms met opstand. Met opstand tegen de bestaande orde. Dit is het niet. En wat kan ik doen? Schreeuwen. Soms, zij praat met name over de verschrikkingen die vermeld worden in de Bijbel. De ballingschap, de vernietiging, de uitzichtloosheid die er soms over het Joodse volk heerste. Het verlies van het perspectief van elke hoop. Zij noemt dat het Messiaanse perspectief. Waarvan wij niet weten wat de invulling is en waarover we stamelen. Er zal geen dood meer zijn en de tranen worden gedroogd. Maar wat het is, niemand kan het je vertellen. Maar iets in ons blijft daarin, kan daarin leven blijven. Maar er zijn tijden, hele tijden, waarin, zegt ze, alles zwijgt. Ook in de Bijbel. Ook in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament, waarin het dood lijkt. En een van die tijden waarin die hoop eigenlijk veranderde in inertie. In apathie. In het verlies van überhaupt dat messiaanse perspectief, zegt ze, dat is de tijd van de evangelie. Dat is een stukje van die hele grote Joodse traditie. Dat vind ik ook indrukwekkend. Ze pakt het er niet uit als daarmee is dat hele andere Oude Testament van de kaart. Nee, het is een fragment, een diep fragment waarin opnieuw tot leven komt, waarin altijd in alle tijden in de Joodse traditie dit overeind bleef. Opstaan. Waar geen uitkomst meer mogelijk leek, handelen. Opstaan. Soms opstand. En elke keer het woord opstanding. De verhalen die zij aanhaalt uit het Oude Testament. Het verhaal van Ezechiël, dat heb ik u genoemd. Hè? Die profeet die ook niks ziet. En dan als het ware die stem die tegen hem zegt. Nou, spreek dan jouw diepste verlangen uit. Durf het tenminste. Durf eerlijk te zijn tegen jezelf wat jouw diepste verlangen is. Al klinkt het kinderachtig en sprookjesachtig. En als een verhaaltje, mythe. En dan zegt hij, ik wil dat de beenderen opstaan. Dat de doden verrijzen. En zij haalt dat vooral aan. Zij, Hilde Burger, in het verhaal van de opwekking van Lazarus. Niet dat ze dat ziet in het evangelie. Misschien kent u het niet eens, het verhaal. Hoeft ook niet. Maar ik zal het in kort vertellen. Jezus van Nazareth krijgt te horen dat een hele goede vriend van hem overleden is. Lazarus. Het is een verbasting van een Hebreeuws woord, Eliezer, het is zoiets van, God zal uiteindelijk redden. Dus zij zegt, het gaat niet om dat mirakel. Het gaat om een tijd waarin er geen hoop meer was. En wie getuigen daarvan in dat verhaal, prachtig, zoals in heel het Oude Testament, elke keer op een specifieke manier vrouwen getuigen. Door te weeklagen, door te schreeuwen, door te huilen, door verwijten te maken. Had dan gekomen, dan had dat niet gebeurd. Had tenslotte iets gedaan. Maar hij weigert een mirakel. Dat is in eerste instantie. En zij zegt, weeklagen is opstaan. Het is ook opstand. Opstand dat de dood en het lijden en de wanhoop en de uitzichtloosheid en de eenzaamheid en wat dan ook en de impasse het laatste woord hebben. Meer niet. Nee. Heel diep. En dat is het grootste wonder wat zich daar voltrekt. En eigenlijk is dus bij haar het plaatje wat wij kennen als dat verhaal van die opwekking van Lazarus een soort afbeelding van die paasicoon. Hij pakt links en rechts, pakt hij de mensen op en er is weer beweging. Heroprichten noemt Hildeburg het telkens. Telkens, zegt ze, geschiet daar in heel de geschiedenis van het Joodse volk die heroprichting uit daden stellen. De apathie wordt doorbroken, de verlamming wordt doorbroken, soms dikwijls door schreeuwen, door roepen, zoals bij Job. Job, dat is het meest menselijke boek uit de hele Bijbel, zegt Kierkegaard. Het is haar sleutelboek. Ze haalt het aan in verband met Auschwitz, zoals ze ook Elie Wiesel aanhaalt. En zijn schreeuwen tegen Auschwitz. En hoe waardevol het is, als je niets anders kan dan soms alleen maar zitten in stilte, het ligt vlak bij elkaar, of schreeuwen als Job. En denk aan de woorden van Kierkegaard, die zegt, naarmate mijn gebed inniger en vuriger werd, had ik niet eens meer iets om te schreeuwen. Maar soms zegt hij tegen Job, schreeuw maar, ik sluit me bij je aan, ga tekeer. De muren van Jericho zullen omvallen, door het bazuingeschal van ons roepen. Want het is geen machteloos roepen zoals we denken, en het is geen machteloze tranen. Het is iets wat in beweging zegt. Dat is bewogen zijn. Het woord zegt het al. En misschien lijkt dat ver af te staan van het boeddhisme of de zen. Ik denk dat dat een vergissing is. In de eerste plaats, ik ken een prachtig verhaal, maar ik weet niet meer wie. Een oude Chinese zenmeester die iemand op bezoek kreeg. Ik weet ook niet meer wie. Misschien een Japanse zenmeester of ook een Chinese. Die helemaal klaar was, de koan, bekend, beroemd. En die dacht, ja, ik ga ook nog een keer naar die hele oude man. Misschien kan hij mij toch nog iets vertellen zo. En min of meer uit ja, beleefdheid van, ja, heeft u misschien toch ook voor mij nog een goede raad? Ik heb alles al opgelost en zo. Ja, wat dan? Tranen. En wij komen het ook tegen in de Dharani van de mededogen. De Dharani van de mededogen. Dharani, er staat niet sutra, er staat. Dharani is een heel bijzonder woord. Er zijn in de traditie van het boeddhisme teksten die Dharani heten. En dat zijn teksten die ontstaan zijn uit, geef het geen naam. Niet meer zo belerend als, toen de Bodhisattva die al alle noodkreten gehoord heeft. Dat hoort er ook bij, andere teksten. Maar soms is er een tekst die werkelijk als een roep eruit komt. Dat zijn Dharani's. Letterlijk betekent het dan samen met ons wil dragen. Teksten die ons dragen. In plaats van omgekeerd. Teksten die wij schrijven. Die komen van binnenuit. En die dragen ons. En een van de mooiste is toch in alle Zen-kloosters. In alle Mahayana-kloosters. Dat Dharani van de mededogen. En daar komen prachtige regels in voor. Ik ween om de schepping. Ik roep om jou. Niemand weet wat er precies staat. Het zijn verbasterde teksten. In het Engels staat er eigenlijk, maar wij kunnen daar niks mee, omdat dat een Indiaanse godheid is die genoemd wordt. De god van de schepping, Indra. Letterlijk staat daar, en dat is net Job. Dat is Job. En dat is Hildeburg. En dat zijn die vrouwenfiguren die zij aanhaalt. Heel de geschiedenis van het Joodse volk. Die weeklagen. En dat dat dan roepen is als opstaan. Opstand en opstanding uit de dood. Want er staat letterlijk in het Engels, in de Dharani, to Indra, the creator, I cry. Dat is pittig, hè? Ik schreeuw tot Indra, de schepper. Wat ben jij in godsnaam begonnen? Zie je niet wat je eigenlijk teweeg brengt? En dat je niks doet, dat is echt schreeuwen. En die hele tekst heeft daar toch iets van. Kom en luister. Spreek. Hè. En, maar nogmaals. Ik schreeuw tot Indra. Dat hoort er dus bij. En ik vind dat heel indrukwekkend. En ik ben bang dat dat soms heel erg vergeten wordt. Omdat er heel gauw gepraat wordt over. Nou, het is toch aanvaarden. En het berusten. En het is loslaten. Ja, maar dat kan zich ook uiten als bij Job inschreeuwen. Dat is opnieuw geboren worden. Dat het weer stroomt. Dat het beweegt. Dat wat Te Ching zei, als hij mij wees op de klassieke teksten, dat je daardoor bewogen wordt. Dat het je in beweging brengt. Ja, wat is het voor jou? Niet wat was het daar in die verhaaltjes voor die monnik voor jou? En zoals elk getuigenis, ook bijvoorbeeld dit getuigenis van Hilde Burger en de getuigenissen die ik dikwijls uit de literatuur aanhaal, die kunnen ons raken. Dat kan ontmoeting zijn. Dat is bewogen. En dat is als een rode draad in heel haar boek. En vooral het accent op de vrouwen die weeklagen. In het verhaal van Lazarus zijn het Martha en Maria. Dat zijn degenen die niet tekeer gaan. En die eigenlijk eisen dat daar iets gebeurt. En het mooie is, dat mirakel dat gaat ze eigenlijk aan voorbij. Maar het belangrijke is wat gezegd wordt. Wat Jezus zegt, ik ben de waarheid en het leven. Maar eigenlijk zegt ze, is dat ze tot ons allemaal zegt, het zit hier. Eigenlijk is het wat de Boeddha uitspreekt, waar ik ben kan jij niet komen. Ja, ik zal het nog wel hebben over het filmpje van Pat, die er nu bij is. Die heeft in 3 minuten een filmpje gemaakt, maar ik zal er nou niet over praten, want ik praat een half uur over een film van 3 minuten. En dat is een beetje verdacht. Maar de kern is dat hij 2 getuigenissen, een gezegde van Jezus van Nazareth en van de Boeddha, keurig over elkaar heen laat schrijven. We kennen het allemaal. Bij de verrijzenis. Na de verrijzenis. Na de verrijzenis. Dan verschijnt hij trouwens het eerste aan Maria Magdalena. Hè, aan een vrouw. Dat haalt zij ook aan in haar boeken. Die in het begin van de christendom heette Apostola Apostolorum. De apostel, de apostelin van de apostels. Later werd het zo'n beetje Maria Magdalena het hoertje waar Jezus deerdin mee had. Helemaal niet waar. Het was een figuur waar je jij tegen zegt. Indrukwekkend. En de zusters hier van dit klooster, die vertelden dat er een boek is of een artikel over Pasen met als titel wat zou er gebeurd zijn als zij die vrouwen niet getuigd hadden. Want dat hebben zij. De mannen liepen weg, die begrepen er niks van. Een leeg graf, er is iets gestolen. Potverdorie. En de vrouwen gaan er naartoe en die zien heel wat anders. En dat gebeurt ook met Martha en dat gebeurt heel het Oude Testament. En eigenlijk zegt ze, of wij willen of niet, heel de Messiaanse verwachting van 3000 jaar in de Joodse traditie is getekend door het beeld van de vrouw. Wij zien dat niet. Dat klopt. Ik weet niet of u weet dat in Genesis, na wat dan heet, uit het paradijs verdreven zijn, en om u even terug te brengen bij Hisamatsu. Hisamatsu zegt, ik ken geen verhaal wat de kern van wat er met de mens gebeurd is zo diep weergeeft als dat eten van de boom van kennis. De wereld stolt. De wereld valt uiteen in dualiteiten. Goed en kwaad. Leven en dood. De boom van kennis is de boom van goed en kwaad, is de boom van de dood. En dat wordt doorbroken. Dat kan doorbroken worden. En dat is het Messiaans visioen. En het eerste wat daar daarna staat, dat wordt dan door een engel gezegd in het verhaal. Gelukkig dat het allemaal wat mythologisch klinkt. Dat maakt het warmer dan filosofische prietpraat, vind ik. Daar staat dat teken. Ik zal vijandschap stellen tussen die boom. Tussen wat jou verleid heeft. Tegen die stommiteit waardoor alles stolt. In begrippen. Tussen dat wat jou uit het paradijs verdrijft en de vrouw. En dat zal uiteindelijk dit recht trekken. Het eerste wat er staat na die zondeval en de erfzonde, waarvan Hisamatsu nogmaals zegt, ik ken geen dieper en mooier getuigenis. Kijk, dat maakt het ook, dat ook zo'n boek als Hilde Burger, die er ook bij stilstaat, en dat doorleeft, en dat door bewogen is, dat het opnieuw, wat Hisamatsu zegt, ook dichterbij komt. En het laatste beeld in de Bijbel, uit de Apocalypse, is ook een vrouw. Misschien weet u dat, u ziet het hier in het klooster verschillende keer afgebeeld. Bijna overal in de kerken ook. Een vrouw die staat op een maan, heb u dat nooit gezien? Iedereen denkt het is Maria, iedereen identificeert het met Maria. Maar Niemand weet wie het is. Het is een beeld uit de Apocalypse. Onthulling, openbaring, de eindtijd. De bevrijding is een vrouw verschijnt die kreunt in baarzweeën. Bekleed met de zon, met de sterren om haar heen, de maan aan haar voeten. En ze vertrapt de draak, net als Spanje. Zoiets. En heel de burger ziet dat dat beeld telkens terugkomt. Ook in de profetieën. Ook bij Jesaja. Het beeld van de vrouw die zwanger is en zal baren. En een redder zal brengen. Dat zijn maar verhalen om te getuigen. En elke keer daarbij het kreunen en het huilen en het protesteren. Als opstaan uit de dood. En nogmaals, protesteren tegen de dood. Tegen ziekte. Tegen lijden. Het lijden ernstig nemen. Het is of je de Boeddha door haar hoort praten. Leven is lijden. Maar het is niet het laatste woord. Nooit. Totaal niet. Zoals Elie Wiesel sprekend over Auschwitz zegt. Wanhoop is nooit in onze traditie het laatste woord. Integendeel. En zij citeert Elie Wiesel heel vaak en heel indrukwekkend. Ook waar hij zegt, geen geloof zo heel als een gebroken geloof. Dat is indrukwekkend. En dat geloof een daad is die herschept. Zoals heel de burger spreekt over hoop en vertrouwen als iets wat zich uit in beweging brengen. Iets doen, wat dan ook. Schreeuwen of stilzitten. Plak bij elkaar. Soms dit, soms dat. En dat is haar getuigenis van opstand. Van opstanding. Van opstaan waar het lijkt of er geen beweging meer te krijgen is. In alle tijden. Ook in ons persoonlijk. Zoals Hisamatsu dat zegt, in die prachtige regel, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Persoonlijk en maatschappelijk. En de bron ervan onderkennen. Nogmaals, die bron die ziet hij vertolkt in dat verhaal van het paradijs. En nog even terug tot die regel uit de Dharani. Ik schreeuw tot Indra, de schepper. Ik ga te keren. En tot Job. Dat kan allerlei variaties hebben. Dat is niet alleen soms schreeuwen. Dikwijls is zingen hetzelfde. Klaagzangen van Jeremia, waar zij nadrukkelijk over spreekt. Dat zijn de bekendste klaagzangen uit het Oude Testament. Dat zijn gezangen waar ze klagen. Het is een klacht. Het is een roep naar de hemel. En dat is een tekst die ik aan het begin heb aangehaald van een andere Joodse schrijver, Kafka. Ik weet niet of u dat weet, in dat boekje bij de Sutra's. Daar staat een regel van Kafka. Mijn zoon heeft hem ooit gevonden ergens in een Joodse tekst en ik vond het zo aangrijpend. Daar begint dat verhaaltje bij de Sutra's mee. Weet u nog wat daar staat? Geen gezang is zo zuiver als het gezang dat oprijst uit de diepste hel. Uit de diepste wanhoop. Dat is schreeuwen. Het is dat gezang dat wij aanzien of horen als het gezang van engelen. Dat is aangrijpend. Het meest pure en het meest zuivere. En dat klinkt door, sorry, in heel haar boek. In haar getuigenis. Zij zingt niet, zij praat. En ze praat stroef. Waardoor alles klinkt, ook in wat ze aanhaalt, deze regel van Kafka doen. Net zo goed als de regel van de Dharani. Er is geen gezang zo zuiver als dit gezang van opstand. En wat ook aangrijpend is, dat is wat zij schrijft over de geschiedenis. U weet, ik heb dat vaak verteld, en u kunt dat ook lezen, hoe ik geraakt ben door Hisamatsu, die de geschiedenis weer serieus neemt. Ook in die tekst die wij vanmorgen gelezen, maar ook in zijn andere geschriften. En hoe het verwijt daar is aan heel veel vormen van boeddhisme, die helaas verzanden in een soort quietisme. In het is wat het is. Hè? Laat maar. Het is wat het is. En dat moet je maar aanvaarden. Hè? Geen pijn zonder vreugde, geen vreugde zonder pijn. Daar gaat hij haaks tegen. Hij houdt dat visioen ook leven. We hebben gisteren of eergisteren heb ik dat citaat even van hem genoemd. Dat het de geschiedenis herscheppen staat. Midden in de ruimte de wereld gestalte geven. Met die woorden erbij. Herscheppen zonder op grenzen te starten. Zij zou zeggen, zij zegt het, dat is het messiaanse perspectief openhouden. Zij noemt dit ook met name. Niet iets boven en buiten de geschiedenis, een God als een deus ex machina, die wel in kan grijpen, maar zijn geheime bedoelingen heeft en het niet doet. En we zullen het later wel zien. Nu, het gebeurt nu. Als wij zitten, als wij zingen, als wij handelen, als wij verlamd zijn en roepen, allemaal, hier gebeurt het. Midden in de geschiedenis. En dat herschept geschiedenis. En ook voor haar is dat grenzeloos. En ook zij gebruikt letterlijk de woorden, letterlijk, een paar keer helpt. Alles, alles roept, schreeuwt om opstanding. Alles. En met minder besluit ze, kunnen wij, evenmin als de profeten, geen genoegen nemen. Dat is in Bijbelse taal wat Hisamatsu op zijn manier zegt. En nogmaals, vanuit het telkens door hem herhaalde begrip verrijzenis. Opstanding. Misschien dat daardoor ook door ons te laten raken, te bewogen te worden. Denk aan wat Teaching zei over die teksten. Hè? En ook de teksten die wij zingen. Of ook dit getuigenis, meer is het niet. Dat wij hier ook door geraakt kunnen. Dat het weer in beweging komt. Dat het weer stroomt. Bij iedereen anders. Dat de volk daar weer is. En daarmee gaan wij terug. In stilte.